Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 36, vers 3. Bij u, Heer, is de levensbron. Het derde vers van Psalm 36. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 77 en daarvan de versen 7, 8 en 11. Het is de dichter die terugdenkt aan al de weldaden van de Heere God die hij overdenkt en het dan niet zich kan voorstellen dat God hem ooit zou vergeten. De versen 7, 8 en 11 van Psalm 77 zingen daarvan. Na de geloofsbelijdenis willen we zingen van Psalm 96 en daarvan de versen 1, 6 en 9. Psalm 96 lijkt heel veel op Psalm 98. Gaan we later in deze dienst ook zingen. En het gaat over het nederig zijn voor God. En over zijn komen, zijn komst, die we verwachten met rijkhalsend verlangen. Psalm 96 zingen we straks de versen 1, 6 en 9. Maar nu eerst belijden we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van de apostelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, u brengt ons ook vanavond weer samen. Het zij thuis in de huiskamer, verbonden met deze dienst via de kerkradio of op een later tijdstip via het internet of via andere middelen. En op dit moment ook hier in dit kerkgebouw. We danken u dat we samen mogen zijn. In de naam van de Heere Jezus. En dat u het bent die door uw woord en geest ook weer naar ons toekomt. Ja, in onze levens wil werken. We danken u dat we in alle rust samen mogen zijn. Als we denken aan onze broeders en zusters, heel ver weg, die dat niet kunnen, of alleen met gevaar voor eigen leven, wat zijn wij bevoorrecht. Hebben we dat niet verdiend. We hebben dat nergens aan te danken als we op onszelf letten. We kunnen alleen u de dank daarvoor aanbieden. Elke keer weer opnieuw, vol verwondering ook. Tegelijkertijd bidden we u, zorg voor hen die onder moeilijke omstandigheden samenkomen en die zelfs daarvoor worden vervolgd of in de gevangenissen gegooid, geplaagd en geslagen worden, gemarteld soms. Geef hen toch de kracht om uw naam niet te loochenen, maar voortdurend te belijden en aan te roepen. En datzelfde hebben wij te doen. In alle vrijheid, maar nooit in alle vrijblijvendheid. Zegen ons, Heere God, ook vanavond als we ons weer buigen over een gedeelte uit het laatste Bijbelboek. Help ons daarbij, opdat we op niemand anders letten dan op de Heere Jezus alleen. Zegen ons in spreken, luisteren, orgelspellen en zingen, als we koster zijn, in het geven van onze gaven, opdat u ontvangt alle lof, alle eer, alle aanbidding die u zo waard bent om te ontvangen. En wil alles wat ons maar enigszins in de weg zou kunnen staan, of zou kunnen hinderen, neem het weg. Hoor ons, o God, enkel uit genade, nergens anders om dan om het volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, onze Heiland. Amen. Wij willen met elkaar uit de Bijbel lezen, Openbaring 16. Waarboven staat, de zeven engelen gieten hun schalen uit. Openbaring 16, de hoofdstuk. En Johannes hoort daar een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde. En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde. En er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed als van een dode, en elk levend wezen in de zee stierf. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: u bent rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: ja, Heere, almachtige God, Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon. En haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar ze lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. En ze bekeerden zich niet om hem eer te geven. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest. En zijn koninkrijk werd verduisterd. En ze beten op hun tong van pijn. En ze lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. Maar ze bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting van waar de zon opgaat. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel vanaf de troon die zei, het is geschied. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn. Zo'n aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen. En de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En hij gaf haar een drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen en bergen waren er niet meer te vinden. En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel. Want de plaag van de hagel was zeer groot. Tot zover Openbaring 16. Wij willen in het bijzonder vanavond onderstrepen vers 7, waar wij van bij het altaar horen zeggen, ja heren, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Voor we dit overdenken willen we eerst nog zingen uit op toonhoogte 298, de versen 1, 2 en 3. Het ziet op waarvoor wij zijn samengekomen hier in de kerk. God heeft ons meegenomen onder zijn hoede. Hij is de bron van liefde die zich uitstort. Niet alleen op de velden, maar ook op ons mens. Daar moeten we het van hebben. Op toonhoogte 298, 1, 2 en 3. Gemeente des Heren, vroeger toen snapte ik dat niet zo erg. Als er dan uit de Bijbel werd gelezen aan tafel. En dat laatste Bijbelboek was aan de beurt. En je hoorde dan, bijvoorbeeld in Openbaring 16, over die violen. Dan gaan je gedachten alle kanten op, behalve de goede. Want als je hoort lezen over violen, en dat hebt u vanavond niet gehoord, maar toen nog wel, dan gaat het om zo te horen over muziekinstrument. Van die prachtige, glimmende, bruine klankkasten, waar dan met een strijkstok overheen wordt gestreken. Of wacht even, zegt misschien iemand anders. Als het gaat over violen, dan kun je ook nog met bloemetjes in je hoofd zitten. Zoals ze ze nu ook weer buiten zien staan. Winterhard nog wel. Alleen, die muziekinstrumenten, die bloemetjes, dat schrijf je dan anders. Zowel die bloemen als die muziekinstrumenten schrijf je met een V. Violen. Terwijl daar in de Bijbel violen met een F geschreven stond. En om te horen is dat hetzelfde, maar het schept verwarring. Waar hebben we het over? In het Grieks, daar heeft Johannes neergeschreven het woord viale. En daar is dus dat Nederlandse violen ook van afgeleid met een F. En daarom ben ik blij, om verwarring te voorkomen alleen al, dat we in onze vertalingen tegenwoordig schalen hebben staan. Dat geeft geen misverstanden dat het om een bloemrijk geheel zou gaan of om een muziekrijk gebeuren. Schalen. En die schalen die komen 12 keer voor in de Bijbel. Alleen maar in het laatste Bijbelboek worden ze genoemd. En dan nog het meest, en dat hebt u kunnen horen, in hoofdstuk 16. Er wordt een brede, vrij grote, ondiepe schaal bedoeld, een soort schotel. En dan is dat daar in de Bijbel geen schaal om eens mooi te versieren, om onze creativiteit de vrije loop te laten, voor de aardigheid of zo. Nee, het gaat om een andere inhoud die in die schalen opgesloten ligt. De eerste keer dat we die schalen tegenkwamen, dat was in hoofdstuk 5 van Openbaring. En daar staat dan ook bij dat ze van goud waren. En daar bevatten ze reukwerk. Het is dus een voorwerp, zou je kunnen zeggen, uit de hemelse tempeleredienst. En dat reukwerk staat er daarbij in Openbaring 5... Dat zijn dan de gebeden van de heiligen. En daar wordt dat gemeld, die gouden schalen vol met reukwerk, de gebeden van de heiligen, wordt gemeld op een feestelijk moment. Er wordt namelijk beleden en er wordt gezongen van het lam, dat het waard is om de boekrol te openen. Verder geen mens, het lam, met een hoofdletter. Maar 10 hoofdstukken verder komen we die gouden schalen alweer tegen. Alleen de vorm van die schalen is dan weliswaar hetzelfde, maar de inhoud is totaal anders. In hoofdstuk 15, vorige keer, werd al melding gemaakt van die schalen gevuld met de toorn van God. En dan staat er vreemd genoeg, gelijk daarachteraan geschreven nog, de toorn van God, dat hij leeft in alle eeuwigheid. Moet je nagaan, die schalen die houden dus dood en verderf in, maar God daarentegen leeft. Eeuwig. En eigenlijk tekent dat het spanningsveld van God tegenover de goddeloze mens. Soms dan hoor je nog wel eens dat mensen spreken over God. Ik heb dat al meer gezegd, haast alsof ze hem in hun binnenzak hebben. Dan is het God voor en God na. En eigenlijk elk ontzag en elke heiligheid ontbreekt. Die spreekt daar niet meer uit. Die wordt ook niet beleden of bezongen. God mag haast wel blij zijn dat hij mij nog heeft. Zo klinkt het soms. En dan zeg ik toch nee. Nee. Hij is God. Ik ben mens. Hij is schepper. Ik ben zijn maaksel. Hij is heilig, ik en niet. Hij is rein en zondeloos. En daar kan ik niet aan tippen. Ik kan daar niet bij. Merk je het verschil? De afstand, de eerbied, het ontzag. Tegenover God ken je je plaats. Of niet. Een luide stem klinkt en dan schalt er een bevel om die schalen leeg te gieten. Die schalen met de toorn van God. Vanuit die hemelse tempel klinkt de voltrekking van het oordeel over de aarde. Zomaar, ineens, plotsklaps, nee. Nadat er eerst is gewaarschuwd, maar niet geluisterd. En daar komt dan nu de straf. Misschien dat er meer van die vaders zijn geweest. Mijn vader die zei vroeger altijd, wie niet horen wil, kijk, moet voelen. Maar ja, dat mag tegenwoordig niet meer, hè. Dat mag niet meer gezegd worden. En daarom is het in de wereld misschien al met al een behoorlijk slappe bende geworden. Wie niet horen wil, moet voelen. Nee, straffen die worden verzacht en straffen die worden verkort. Ik wist niet wat ik las van de week. Dat het mogelijk moet worden om alle gevangenen in hun cel een tablet te geven. Ja, dan zijn ze ook bezig. Ik begrijp dat niet allemaal. Ik heb nooit gezeten hoor. Maar ik denk dat daarom heel veel mensen ook een hoofdstuk als Openbaring 16 niet begrijpen. Dit is te heftig, dit gaat te ver, dit is onmenselijk. Uitgegoten toorn. Dan worden die gouden schalen uit de hemelse tempel-eredienst ineens totaal ergens anders voor gebruikt. Niet als reukwerk bevattende de gebeden van de heiligen die opstijgen voor Gods aangezicht, maar ze gieten de toorn uit. Dat is een manier van spreken die kom je eigenlijk ook al in het Oude Testament tegen. Bijvoorbeeld in een hoofdstuk als Jeremia 10, waar staat in het laatste vers: stort uw grimmigheid, stort uw toorn uit over de heidevolken die u niet kennen, over de geslachten die uw naam niet aanroepen. Blijkbaar hebben ze diezelfde beweging daar. Giet uw grimmigheid uit, stort uw toorn uit. Goed, dat uitstorten, dat brengt nogal wat teweeg, we hebben het gelezen. De aarde die wordt getroffen. Er is sprake van boosaardige gezwellen. Het leven in de zee, dat houdt geen stand. Drinkwater is niet te genieten. Het is allemaal ingrijpend en aangrijpend. Het beest en zijn beeld hebben bloed vergeten en nu krijgen ze hun eigen bloed. te drinken. Weet u, als je hier nou van schrikt, hè, en siddert en de rillingen lopen je over het lijf, als je dit leest, moet je ook even terugdenken aan, en daar ging Psalm 77 bijvoorbeeld ook over die we zongen, aan de doortocht door de Rode Zee, maar ook wat daaraan vooraf ging. De plagen van Egypte. Bent u daar ook zo ondersteboven van? Of zeg je van nou, nee. Nee, want de farao die bekeerde zich niet. En ja, toen gebeurde er dat. Dat waren de 10. Hier hebben we er gelezen van 7. Maar het gevolg ligt er niet om. En het lijkt heel sterk op elkaar. Daar de Egyptenaren en hier is het een wereldwijd gebeuren wat ons wordt getoond. Maar goed, als het zo mondiaal is, zo alomvattend, dan, ja, dan raakt het ons ook. Dan ontzet het ons, ook van binnen. Rampen en vreselijke ziekten en hoe het hier beschreven wordt. Maar kom je nou ook zo ver dat je zegt, erkent, beleidt, Heere God, ik geef u groot gelijk. Goed zo. Dat lezen sommige mensen in onze tekst. Alsof dit handenwrijvend wordt opgemerkt. Boontje komt om en zo komt boontje om zijn loontje, precies. Kijk even goed wat hier gezegd wordt en wat hier gebeurt. God de Heere wordt om te beginnen beleden als de Almachtige. Zeker ook tegenover al dat geweld dat in de voorgaande hoofdstukken beschreven staat. En dat gebeurde door dat beest. Hij is de Almachtige. Hij gaat daar bovenuit. Hij gaat daar niet onderdoor. En zo mag je God kennen. En zo beleiden we hem ook. Elke zondagavond weer opnieuw. Gelijk aan het begin van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan gelijk daarachteraan in onze tekst wordt gezegd dat Gods oordelen, Gods beslissingen die ergens over worden gegeven, zeg maar zijn vonnis, is waar, is waarachtig en rechtvaardig. Dat is wat, als je dat kunt onderschrijven. Niet uit leedvermaak, met al die anderen die dat niet meer kunnen navertellen. Maar dat je dat kunt onderschrijven. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Dat je zoveel vertrouwen hebt in God, de Almachtige, dat je weet, het loopt hem niet uit handen. Hij maakt geen fouten. Hij vergist zich niet, want hij is geen mens. Deze week was in het nieuws dat die Noorse massamoordenaar Anders Breivik het niet eens was met zijn gevangenschap, de manier van gevangenschap. Het zou niet goed zijn, was te streng, hij had te weinig bewegingsvrijheid. En toen heeft hij vanuit de gevangenis een rechtszaak aangespannen. Nou, kort gezegd, die heeft hij deels gewonnen, maar ook deels verloren. En blijkbaar hadden ze hem inderdaad toch te strak aangepakt. Foutje gemaakt volgens bepaalde Europese regelgeving. En de rechter die stelde dat een onmenselijke en een vernederende behandeling verboden is. Ook voor massamoordenaars en ook voor terroristen. En dan zegt hier die stem, uw oordelen, heren, zijn waarachtig en rechtvaardig, onberispelijk Ja, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Die hoeven niet herzien te worden, die hoeven niet overnieuw. Dat altaar, waar hierover gesproken wordt, dat was ook een plaats, die zijn we al eerder tegengekomen. Wat schreef Johannes ook alweer in het 6e hoofdstuk van de Openbaringen? Toen het lam het zegel verbrak, het 5e zegel, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van degene die geslacht waren, omdat ze over God hadden gesproken. En vanwege hun getuigenis. Hè? Dat ze dus blijkbaar geproclameerd hadden bekering en vergeving van de zonde voor rekening van Jezus Christus. En nu? Nu kunnen ze dus blijkbaar alleen maar instemmen. Heere, u bent recht in al uw weg, in al uw werk. Ze houden hun getuigenis, hun belijdenis hoog, maar ook dat de Heere recht zal doen. Hij laat zijn zaak, hij laat de zaak van zijn koninkrijk niet over zijn kant gaan. En weet je wat je nu ziet hier in de tekst? Dat door alles heen en ondanks alles er geen leedvermaak is. Boontje komt om zijn loontje. Nee, maar dat God hoog wordt gehouden en zijn eer wordt geroemd. En dat hoor je ook anders in dit hoofdstuk. Heel nadrukkelijk wordt er melding van gemaakt, in vers 9 bijvoorbeeld. En de mensen werden verzengd door grote hitte, maar ze lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. En ze bekeerden zich niet om hem de eer te geven. Zie je de farao? Hij verhardde zijn hart. Nog een voorbeeld, vers 11. En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar ze bekeerden zich niet van hun werken. Zie je weer de farao? Ondanks alles verhard. Vasthouden aan je eigen eindje. Niet die overgave, die capitulatie voor God. Laatste voorbeeld, vers 21 wat we lazen. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel. Want de plaag van de hagel was zeer groot. Merk je wat er gaande is? Merk je ook het verschil? Eigenlijk gebeuren er hier in het hoofdstuk twee dingen. Aan de ene kant die schalen, die worden leeggegoten. Het werk van die engelen is dat, 7 in getal. En daartussendoor, tussen de regels door, steeds na een aantal schalen leeggegoten te hebben, hoort Johannes mensen roepen. Heel verschillend wat hun reactie betreft op de dingen die gebeurden. En dan is het eigenlijk een minderheid die goed weet te spreken over God. Is dat nu ook niet toch zo? God in Nederland, en als je dan gaat tellen, aantallen, hoeveel lasteraars en tegenstemmen en weinig stemmen voor, 1/4 godsdienstig, 3/4 niet, de afbraak van het christendom, ja, daar is de buitenwereld druk mee, maar dan komt wel de vraag op je af, wat doe je dan zelf als christen zijnde? In hoeverre heeft de verkondiging, de proclamatie Het werk dat je mag doen als een heer rouwt om het uit te roepen van bekering en vergeving van zonde. In hoeverre heeft dat zo'n vat op mij dat mijn buurman dat ook merkt en mijn vriend en mijn vriendin en mijn collega op het werk en ook als we op vakantie zijn. Altijd al, maar nu zeer zeker, meer dan ooit, komt het erop aan. Geloof ik het wel? Of geloof ik het wel? En leef ik daaruit? En merkt die ander dat daar mee te leven valt? Dwars door alles heen en dwars tegen alles in. Welke reclame maak ik daarvoor? Af en toe, dan komt er wel eens een enquête langs op internet. En dan wordt er onderzoek gedaan naar de naamsbekendheid van bepaalde providers of van energieleveranciers, ik noem maar wat. En sommigen die komen er dan echt niet goed van af, omdat ze te onbekend zijn, omdat ze te weinig aan de weg timmeren. Maar zou het nou straks ook nog kunnen zijn dat er iemand verloren gaat, omdat ik nooit mijn mond heb opengedaan en heb geproclameerd dat ik altijd maar gedacht heb van ik kom er wel en dat is genoeg. Of misschien dat ik niet verder gekomen ben dan de vraag van, kom ik er wel? En dat vond je genoeg. Het is waar, de wereld die drijft de spot met God en met zijn gebod en met Jezus Christus en met zijn woord. God wordt niet serieus genomen, niet in zijn genade en in het aanbieden van zijn zoon Jezus Christus, maar ook niet in zijn dreiging, in zijn oproepen tot bekering. God die glijdt zo gemakkelijk langs onze koude kleren af. We worden er niet heet van. God die dreigt wel, maar ach, wat zou het? Ja, moet het dan toch worden wie niet horen wil, zal voelen? Als je dit zo leest, hè, dit 16e hoofdstuk, dan blijkt er dus nog de mogelijkheid geweest te zijn om ervan terug te komen. Maar ze bekeerden zich niet. Ze hadden meer last van die hagel dan dat ze zich wenden tot God. Ze hadden meer last van hun pijn omdat ze bijna hun tong hadden afgebeten, zo staat er, dan dat ze God loofden. Zeven zegels die zijn verbroken in het laatste Bijbelboek. Zeven bazuinen die hebben geschald. Zeven schalen die zijn leeggegoten. En er zit een opklimming in. We lazen het wel, bij die schalen daar vallen alle beperkingen weg. En een hoofdstuk als dit dat roept best veel vragen op en geeft veel opmerkingen en misschien ook een brok weerstand bij me. Maar de kern waar het om draait is, geef ik God gelijk. Hij is recht in al zijn weg en werk. En bij dat werk is ook dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft uit liefde. Voor deze wereld, jawel, voor deze wereld, tot een offer. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verpletterd wordt, maar leeft in alle eeuwigheid. Zodat je het overhoudt, ondanks alles, door alles heen en tegen alles in. Heren, bij u schuil ik, want bij u, Heer, is de levensbron. En ondanks alles is uw genade me genoeg. God heeft genoeg gewaarschuwd, denk ik. Ook toen zijn zoon op aarde rondwandelde. En daarom klinken hier ook nog even, ook weer tussen de regels door, de opmerking van Jezus: zie, ik kom als een dief. Wie weet wanneer? Niemand. Heel de wereld is in rep en roer. Heel de wereld draait misschien wel door. Ik kom als een dief. Druk met onszelf. Druk met van alles en nog wat. Alle aardse machten streven naar de hoogste macht, maar streven God voorbij. En toch, als gemeente van Jezus Christus, raken we daardoor niet uit balans en ook niet uit koers. Zalig als je waakt en dat het je niet overvalt. Voor ons als gemeente die luistert naar de stem van de Heer Jezus Christus, komt die dag niet onverwacht. Want we verwachten hem. Ook dat ligt opgesloten in de apostolische geloofsbelijdenis. We verwachten hem die dag? Nee, we verwachten hem met een hoofdletter. Hij komt wel onverwachts, met een S, plotseling. Niemand weet dat te dateren. Maar laat daarom vanavond toch weer even het alarm zijn afgegaan. Als proef, als generale. Maar de vraag is natuurlijk wel, wat doe je ermee? Ik doe er wat mee. Jawel, tot Gods eer en niet tot Gods lastering. Soli Deo Gloria. Amen. We zingen de lofzang uit Psalm 98, eerste en het laatste vers. Psalm 98, die veel op 96 leek. Zing, zing een nieuw gezang de Heere, die grote God, die wonderen deed. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk daar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. 98, 1 en 4. gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we weten dat u woord houdt. Zowel in uw liefde en liefdesbetuigingen, als ook in uw straffen. U bent waarachtig. U bent rechtvaardig. U zegt nooit zomaar wat als zoethoudertje naar ons toe, om ons aan het lijntje te houden of om ons bang te maken. Het is u altijd ernst, en in uw liefde, en in uw toorn. Heere God, we danken u voor uw woord, waarin een geschiedenis opgetekend staat als de 10 plagen die Egypte over zich heen kreeg. Daarom, omdat de farao telkens zijn hart verhardde en niet deed wat er gezegd gevraagd werd om uw volk te laten trekken. En we lazen ook in het laatste Bijbelboek die 7 schalen die worden uitgegoten. Niet over Egypte, maar over het hele wereld rond. Heere God, we bidden van u, u kennend, u liefhebbend, Jezus Christus niet te kunnen missen, geeft ons het leven. En houdt ons buiten de inhoud van de schalen. Bij hem schuilen we, in voor- en in tegenspoed. Maar als ons hart zich verhardt en we keren ons tegen u, we wenden ons niet tot u, we weten niet daarvan dat wat voor onze rekening ligt op zijn rekening mag worden geschreven, dan staan we er zelf voor, in eigen wijsheid, in opstandigheid, in rebellie, hebben we het zelf gedaan. Heere God, bewaar ons daarvoor, want dan ontvangt u niet de eer, maar blijven we daar zelf mee strijken, maar moeten we tegelijkertijd ook het onderspit delven. Die 2 zaken tekent uw woord ons heel duidelijk. Kunnen we niet omheen. Maar wat is het groot en goed dat u er alles aan gedaan hebt en alles aan doet. Want u hebt geen plezier, geen behagen in onze dood. Maar daarin dat we ons wenden tot u en leven. Echt leven, zoals u dat bedoelt. En daarom verwijten we u niks, Heere God. Maar danken we u, loven u, prijzen u aan bij elk ander. Want u te kennen is het allerhoogste. Heere God, we bidden u voor de wereld die maar doordraait en uit is op macht en machtswellust. Geef Heere God ook daar inzicht, uitzicht, leven zoals u het bedoelt. Geef vrede. We bidden u voor uw volk Israël. Geef ook daar kennis aan die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid van de Heere Jezus die de Christus is. We bidden u voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren. Ook bidden we in het bijzonder voor onze koning, die aanstaande woensdag zijn verjaardag hoopt te vieren. U hebt hem gespaard en gedragen. Wees hem nabij, ook naar de toekomst toe. Opdat hij zijn ambt bekleedt met eer, gedragen door de koning der koningen. Heere God, we bidden u voor een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft. Het zijn haar lichaam, psychisch, in eenzaamheid of rouw. Wilt u de trooster zijn, de God die erbij is, die tranen droogt, die nieuwe moed schenkt en nieuwe krachten. die nooit loslaat wat u begonnen bent. Heere God, wil zo zijn met onze kerk over het hele rond van de aarde, maar ook hier in Ochten. En geef dat we als gemeente mogen zijn als een stad op de berg waar iets van uitgaat. Niet omdat wij het zijn, maar omdat u het bent. Wil ons zo horen, o God, uit genade alleen bidden we het, onverdiend. Maar om Jezus wil, die het al verdiend heeft. Amen. Onze liefdegaven mogen we geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor de Stichting Evangelie en Moslims. Tweede rondgang voor het werk van de kerk Rentmeesters. En de derde rondgang voor het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. De bussen bij de uitgang zijn bestemd voor de inwendige zendingsbond. Verder was ik nog benieuwd of u uw huiswerk nog gemaakt hebt, wat ik vanmorgen had opgegeven om vanmiddag in een verloren moment is te lezen over de verloren zoon. Lucas 15, waar het vanmorgen op de kindernevendienst over ging. En daar komt de rol van de vader heel sterk naar voren. Wij zijn altijd gefocust op die zoon, op die zoons. Maar vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En bij die vader te schuilen, een betere plek weet ik niet. Daarom gaan we ook zingen van op toonhoogte 211, 1 en 2. Abba vader, u alleen, u behoor ik toe. Laat mij zijn, slechts van u alleen. 211, 1 en 2. Verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere. Draag die met u mee en draag die ook uit. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.